Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Moet Steven aan de kalmeringstabletten na het zien van Sky Rojo seizoen 2?
Krijgt Peter Jungle Fever van Jungle Cruise? Vindt Debbie Blood Red Sky een goede vampierfilm of zuigt hij? Dit en meer in deze aflevering van Bankplakkers.
De kat krabt de krullen van de trap.
Oh, hallo Debbie.
Hallo. Hey, ik was afgelopen vrijdag in The Mall of the Netherlands. En nu zeggen jullie The Mall of the Netherlands. Maar dat is dus your first class retail, leisure and entertainment destination. En daar was ik gewoon. Nou, dit is dus gewoon een mega groot winkelcentrum met een food court, een bioscoop en zo. Lekker Amerikaans.
Ja.
Ik ben daar 5 uur binnen geweest.
Wauw.
Wat ik al bijzonder vind, want ik kan me er amper iets van herinneren. Ik heb 1 pot snoep gekocht in de Haribo-winkel. Maar uiteindelijk zag ik op mijn afschriften dat ik €94 heb gespendeerd.
Aan wat dan?
€94. Ja, aan niks.
Aan 1 pot snoep.
Nou ja, er was een gamehall. Er was lekker eten. Er was een Instagram-museum. Ik was met mijn kind en die wilde per se bubble tea drinken. Dat is een trend.
Ja, dat zijn, ik snap dat nooit zo goed, die bubble tea. Ik heb het ook nog nooit gedronken, moet ik toegeven.
Nee, het is dus thee met een soort jelly balletjes erin die in je mond exploderen. Nou ja, dat was ook €4,95. Dus ja, the Mall of the Netherlands. Houden jullie van shopping centers?
Ik hou van het idee van shopping centers. Ik zou op zich wel er in eentje willen zijn met veel neon en zo. Maar dan vooral als hij dicht is. Dat wil ik.
Om je schuil te houden voor zombies.
Yes.
Ja.
Ja. Ik snap. Als er een seriemoordenaar of zo doorheen sluipt. Dat je dan allemaal valstrikken kan neerzetten.
Maar die dingen zijn toch allemaal ook hartstikke dood?
Deze is nieuw, flashy, luxe en net open. En het was ook echt super druk. Het was eigenlijk best wel leuk. Behalve dat je er dan dus helemaal failliet op gaat. Maar ja, dat hoort er allemaal bij.
Gelukkig maken we deze podcast waarmee we bakken en bakken met geld verdienen. Het
klotst tegen de plinten op, jongens. Laten we snel beginnen.
Laten we heel snel beginnen. Ja, hallo iedereen. Daar zijn we weer. Welkom bij Bankplakkers. De podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Steven Kok en de serie die ik het langst achter elkaar heb gebinged, kennelijk, volgens mijn Netflix-historie, is seizoen 2 van Penny Dreadful. Zag ik ook niet aankomen, maar is wel waar.
Heb je die zo vaak opnieuw gekeken dan?
Nee, maar ik heb heel seizoen 2 in 1 keer uitgekeken, in 1 dag.
Ja. Dit is Peter Koelewijn trouwens. Ik ben er niet trots op dat ik dit ga zeggen, maar ik heb tijdens de coronaperiode bijna alle jaren 90 Star Trek series gekeken. En er zaten ook zeker wat dagen tussen dat ik met een zak chips op de bank de hele dag in de ruimte heb gezeten.
Peter, ik vind dit alleen maar voor je spreken en ik mag je nu meer dan ik je hiervoor mocht.
Ja. Ik ben Debbie Noble ook nog. En ik ben ook even mijn Netflix historie ingedoken. En de serie die ik het langst heb gebinged is How I Met Your Mother. Want daar bleek ik 42 afleveringen in 1 weekend te van hebben gekeken. Jawel!
Geniaal.
Ja.
Oh, prachtig. Geweldig, ja. Ja, Peter, ik zat net met Debbie hier ons even op voor te bereiden. En we gingen dus even in onze Netflix-historie kijken. En je kan daar dus heel gedetailleerd zien per dag precies wat je hebt gekeken. En dat was echt heel interessant om te kijken wat je dus in 2013 allemaal aan het consumeren was. Maar laten we hier binnenkort even een bankzaak aan wijden aan onze duistere en diepe Netflix-histories.
Oh, vind ik een goed idee. Ik wist niet eens dat je dit trouwens kon. Ik dacht dat Netflix dat gewoon voor zichzelf bewaarde.
Het is nog niet zo heel lang en je moet het in de webbrowser doen. En het zit diep verstopt onder je profiel. Maar het kan wel.
Ja, volgens mij is het voornamelijk bedoeld als een tool voor ouders om te kijken of hun kinderen niet dingen kijken die ze niet willen dat ze kijken.
Ja, ik zou absoluut niet willen dat kinderen naar Sexy Beasts kijken of zo.
Ja, precies. In Bouwplakkers bespreken we elke week wat er uitkomt op streamingdiensten, zodat jij precies weet wat je wil kijken als je je neervlijt op de bank. En we hebben het druk, want we zijn namelijk ook al vooruit aan het werken met het opnemen van een paar specials voor onze vakanties. Dus we hebben bijvoorbeeld 2 dagen geleden onze fantasyfilm special opgenomen, waarin we voor eens en voor altijd besluiten wat de beste fantasyfilm ooit is. Die komt over, uit mijn hoofd, 3 weken online. Daar kan iedereen alvast lekker naar uitkijken. Worden jullie mijn hoofd al zat, jongens, of kunnen jullie het nog even aan?
Ja, moet maar.
Sowieso, ik denk dat mensen aangenaam verrast zullen zijn dat Mamma Mia 2 als beste fantasyfilm uit de bus komt. Ja.
Ik dacht dat je ging zeggen dat mensen aangenaam verrast zouden zijn door mijn hoofd. Oké, wat gaan we verder doen? Deze aflevering hebben we natuurlijk gewoon weer 3 dingen gekeken waar we onze mening over gaan spuien. De geluidskluis gaat open en we duiken wat dieper in de nieuwe informatie over de Lord of the Rings serie. Want Amazon die heeft gezegd dat die in september 2022 uit gaat komen. En dat kunnen we natuurlijk niet voorbij laten gaan zonder het daar even over te hebben. Maar, Debbie, wat is het nieuws?
Het nieuws. Na angst zweet bij Disney, want de sluizen gaan open. Wat is er aan de hand? Het begon met Scarlett Johansson, die heeft een zaak aangespannen. Nou, dat bleek dat Disney de film Black Widow, daarin speelt zij natuurlijk de hoofdrol, die hebben ze natuurlijk tegelijkertijd in de bioscoop en via hun streaming service uitgebracht. Terwijl ze eigenlijk contractueel hadden afgesproken dat de film eerst exclusief in de bioscoop zou verschijnen en dat een deel van de winst daarvan naar haar zou gaan. Maar ja, nu de kijkers ook thuis via Disney Plus kunnen kijken, wordt dat bedrag natuurlijk aanzienlijk lager. En omdat deze overeenkomst wel degelijk zwart op wit staat, heeft de actrice juridische stappen gezet. En ze is ook niet de enige, want ook Cruella is natuurlijk gelijktijdig op streaming en in de bioscoop beland. En ook Jungle Cruise nu. Dus ook Emily Blunt schijnt haar opties nu af te wegen.
Maar dit is toch gewoon een beetje dom van Disney. Heel. Als je gewoon een contract hebt, ja, dat echt. Is toch gewoon dom?
Dit is gewoon heel dom. Hoe ze het nu aanpakken is nog dommer. Want nu hebben ze dus een statement gereleased waarin ze de zaak van Scarlett triest en verontrustend noemen. En volgens een bedrijf is de actie van Scarlett zelfs een ongevoelige minachting voor de gruwelijke en langdurige wereldwijde effecten van de COVID-19-pandemie. Ja. En ze heeft al $20 miljoen gekregen voor haar werk. Dus ze zou al ruimschoots gecompenseerd zijn.
Ja.
Nou, daar maken ze toch even een grote fout natuurlijk.
Is het gek dat ik dit trouwens in de stem van Mickey Mouse hoor?
Ja. Nou, wat ik denk dat ze een beetje proberen te doen is een beetje het balletje bij haar leggen. Zo van, ja, luister, je krijgt al 20 miljoen. En kijk, dat is natuurlijk superveel geld. Maar afspraak is afspraak.
Ja.
Dus ze heeft natuurlijk wel gewoon recht om daar op te staan. En om het dan over de boeg te gooien van, ja, maar corona, dat is natuurlijk echt wel heel slap.
Ja, en ze maken een bedrag uit een contract openbaar. Dat is natuurlijk al niet echt chic.
Nee.
En het doet natuurlijk helemaal niet toe wat voor bedrag ze krijgt. En inderdaad, ze willen daar haar dan een beetje als een graaier neerzetten. Maar goed, iedereen weet toch wie de echte grote graaier is. En dat is toch echt Disney zelf.
Ik ben wel benieuwd. Is het ook bekend of Scarlett Johansson een percentage van de box office krijgt? Dat is vrij normaal bij
ja, dat
bij
was dus.
Sterren.
Ja. En daarom is deze zaak nu, want dat loopt ze nu dus mooi mis. Of althans is veel minder dan de verwachting normaal zou zijn.
Maar dan zagen ze dit toch echt van een kilometer aankomen.
Ja, en normaal. Ze hebben een nieuwe CEO, hè, die wat minder goed schijnt te zijn in zijn contacten met de sterren. Want normaal wordt dit natuurlijk gewoon achter gesloten deuren. En met management doe je nog even wat geld toeschuiven en dan praat niemand erover. Dit is gewoon echt heel onhandig.
Stupid. Nou, ik ben benieuwd wat eruit komt, maar het lijkt mij dat Scarlett gewoon haar geld krijgt, toch?
Team Scarlett.
Ja, Team Scarlett. Oké, duidelijk. Wat hebben jullie gekeken deze week, jongens? Debbie, wat heb je gekeken?
Blood Red Sky op Netflix.
En dat is?
Een film.
Een film, oké. Peter, wat heb jij gekeken?
Ik heb Jungle Cruise op Disney Plus gekeken, want die is daar lekker op verschenen. Met Emily Blunt.
Ja. Moet je wel wat geld naar overmaken, hè, Sielen?
Ja, vraag even of ze een tikkie stuurt.
Is goed, ik ga even met de pet rond.
En ik ben begonnen aan Sky Rojo.
Nog niet uit?
Nee, ik heb nog niet uit. Maar seizoen 2 van de Spaanstalige actieklapper-serie. Zullen we gewoon beginnen?
Laten we dat eens doen.
Het is alsof ik het voor het eerst doe, dit. Peter, wat heb je gekeken? Dat weten we al. Peter.
Dat weten we al. Steven, gaat alles goed verder? Wanneer ga je op vakantie?
Oh my god.
Ben je al toe aan vakantie?
Nou ja, ik ben er kennelijk wel aan toe. Doe jij het maar gewoon.
Nou Steven, ik heb Jungle Cruise gekeken.
Je verwacht het niet.
Een pleziertochtje met Dwayne Johnson en Emily Blunt van de fantastische studio Disney. En dit is weer een Disney film die gebaseerd is op een attractie uit een attractiepark, Jungle Cruise. Beetje zoals Pirates of the Caribbean. En je kunt ook wel heel erg duidelijk zien dat ze het in die mal proberen te gieten. Sterker nog, de film gaat zelfs weer over een vloek die mensen onsterfelijk maakt, maar ze ook in CGI-monsters verandert. Dus dat klinkt nogal bekend. Waar gaat de film verder over? Nou, Emily Blunt is op zoek naar een magische boom in de Amazone die het geheim van eeuwig leven verbergt. Maar ze wil daarmee vooral bewijzen dat vrouwen ook gewoon stoere ontdekkingsreizigers kunnen zijn. En belangrijker, dat ze broeken mogen dragen. Want niets in de hele film verbaast mannen meer dan een vrouw die een broek draagt.
Deze film speelt in 1666?
Ik weet niet de exacte datum. Ik geloof ergens van begin 1900. Want er zitten ook wat Duitsers in en die hebben het over een oorlog, maar niet de Tweede Wereldoorlog. Dus ik vermoed
ik denk
de
dat
eerste.
Wat Debbie meer probeerde te zeggen is, dat is ouderwets.
Sorry.
Ja, nou, het was ook een serieuze vraag eigenlijk. Ik wist eigenlijk niet dat hij zich echt diep in het verleden afspeelde.
Het zou kunnen hoor, dat
het
1600 is of zo. Ik weet in ieder geval dat ik echt na de 10e keer dacht, echt zo van, oké, we weten het nu wel.
1916. Ik vind het wel grappig dat we zeiden, het kan ook 1900 zijn of 1600. Ik weet het eigenlijk niet.
Maar Peter, vertel er alsjeblieft meer over, want ik heb heel lang naar deze film uitgekeken en nu ben ik bang om hem te gaan kijken. Want ik hou heel erg van avonturenfilms en Er worden er maar weinig van gemaakt. En dit is er één, maar ik ben echt zo bang dat hij tegen gaat vallen.
Nou, ik heb goed nieuws, hij is aardig goed. Het is geen Curse of the Black Pearl of een The Mummy, maar hij gaat zeker je dorst naar avontuurlessen. Het is gewoon een lekkere, gekke avonturenfilm. En het leunt ook heel erg in zijn gekkigheid. Op een gegeven moment dan praat de schurk tegen een bij die een locatie op de kaart aan hem gaat aanwijzen. Dus weet je, dat soort scènes, daar word ik vrolijk van. Wat verder ook helpt, is dat de kapitein van de rivierboot die ze inhuren, wordt gespeeld door Dwayne Johnson. En ja, dat is gewoon Dwayne Johnson die zijn ding doet. Wat altijd wel heel erg vermakelijk is. Wat ik verder een leuk knipoogje vind, ook naar de Disneyland-attractie, is dat hij heel erg veel foute woordgrappen maakt. Die echt
oh, daar houdt niets van, Peter.
Het is wel echt Peters ding natuurlijk, foute woordgrappen. Weten we uit het verleden.
Ja, de beste grap is dat op een gegeven moment gewoon een van de passagiers smeekt, hou alsjeblieft op. Ja, oké, zo werkt het wel weer.
Ja.
De film heeft verder ook een hele leuke supporting cast. Jack Whitehall speelt de broer van Emily Blunt. En hij is een leuke comic relief. Er zitten ook nog een paar boze Duitsers in. Eentje gespeeld door Jesse Plemons, die erg grappig is. Dus al met al, het is geen nieuwe Pirates of the Caribbean. Maar het is wel een van hun beste pogingen tot nu toe.
Maar dit moet wel een franchise worden, toch?
Ja, dit moet Pirates of the Caribbean gaan vervangen.
Ja.
Want daar loopt Disney echt vanaf.
En merk je aan de eerste film dat er zeg maar een tweede en een derde en een vierde gaan komen? Of is het gewoon een afgerond verhaaltje?
Nou, zonder te veel te spoilen, er zit wel een happy Disney einde aan. Maar ze gaan gewoon Jungle Cruise 2 maken. En 3 ook als het even kan.
Maar het klinkt ook een beetje cliché. Weer met Duitsers. Een soort Indiana Jones-achtige vibe. Mm-hmm. Heeft hij dat ook?
Ja, sterker nog, ik heb eventjes gegoogeld halverwege om te kijken of John Williams de soundtrack doet. Want die is zo Indiana Jones-achtig. Maar nee, het blijkt een andere componist te zijn die gewoon even het huiswerk van John Williams heeft overgenomen.
Een soort John Williams van AliExpress.
Ja, het werkt. Het werkt. En dat is denk ik mooi samengevat wat Jungle Cruise doet. Het werkt als een leuke avonturenfilm. Ik kan hem aanraden en als Jungle Cruise 2 komt, dan zit ik ook wel weer in de bioscoop. Of voor Disney Plus, waar hij €22 kost.
Ja, wel jammer, want ik had hetzelfde als wat jij hebt, Debbie. Ik wil zo graag weer een soort nieuwe Pirates of the Caribbean. Ja. Of zeg maar, ik wil zo graag dat er weer zo'n franchise is waarvan ik elke keer denk, oeh.
Ja, de film mist eigenlijk een Captain Jack Sparrow. Ik denk dat ze dat met Dwayne Johnson probeerden te doen. Maar hij is iets te perfect, weet je. Alles gaat gewoon goed met hem. Het is nooit dat hij voor zijn leven moet... dat hij echt voor zijn leven moet wegrennen of zo.
Nou, misschien leren ze ervan. Ik ga hem nog wel even kijken, sowieso. Dat was Jungle Cruise. Jongens, dromen jullie wel eens zo dat je in een achtbaan zit en dat die beugels loslaten?
Ja, zeker.
Iedere avond.
Ja.
Nou, ik droomde dat dus vroeger heel vaak, nu ietsje minder. Maar als je dat gevoel wil opzoeken, dan moet je het tweede seizoen van Skyrogo gaan kijken.
Wie wil dat?
Ja, nou, ik wel eigenlijk, een beetje. Skyrogo is een Spaanstalige serie van Alex Piña. Dus de maker van La Casa de Papel en White Lines. Niet de minste namen. Van alles wat hij heeft gemaakt is Skyrogo met afstand het meest hysterisch. Het gaat over drie vrouwen die gedwongen sekswerk doen voor een nogal nare en doorgedraaide pooier. En die besluiten op een gegeven moment dat het genoeg is geweest. En die beuken zijn hoofd in. En dan proberen ze van hem te ontsnappen. En in seizoen 1 is dat een soort van totaal gestoorde dollemansrit met een gapend open einde. En in seizoen 2 gaan ze gewoon vrolijk verder eigenlijk. Dus auto-achtervolgingen, shootouts en ongelooflijke hoeveelheden drugs. Ik heb denk ik nog nooit een serie gezien waar zoveel drugs gebruikt wordt als Skyrogo. En dat werkt goed. Ik ben over seizoen 2 enthousiaster dan over seizoen 1. Ik heb even teruggeluisterd wat ik daar toen over heb gezegd. En dat is dat het een beetje forgettable is. Dat het zeg maar, het is leuk, maar het blijft je niet heel erg bij. En dat doen ze in seizoen 2 wel wat beter. Ik heb wel nog maar de eerste 4 afleveringen gezien. Maar nu al heeft het wel een grotere impact op me dan heel seizoen 1. En het format is dus een beetje maf. Het is 30 minuten. Dat zie je eigenlijk bijna nooit. Maar dat werkt hiervoor heel goed. Want het tempo is zo ongehoord hoog, dat je zeg maar het ook echt niet 3 kwartier aan kan.
Dus is het de montage of is het gewoon het script?
Beide.
Dat zo super snel is?
Het is de, zeg maar, waar je in andere series, dan heb je bijvoorbeeld, ze rijden van punt A naar punt B en dan zie je een stukje van die reis. Bij Skyrogo is het gewoon, ze gaan van punt A, het is zeg maar seizoen 8 Game of Thrones. Ze gaan van A en dan opeens zijn ze gewoon al bij B, zeg maar.
Of ik vind dat niet een heel erg goede vergelijking trouwens. Ik ben niet heel enthousiast.
Maar Steven, dit kan je dus ook niet bingen.
Ja, dus wel. Daarna tolt je hoofd wel een beetje. Maar ik zou het zelfs aanraden om te bingen. Want het is echt een soort rollercoaster waar je in meegaat.
Oké, dus bingen met een paracetamolletje en een valeriaan.
Precies. Ik denk dat een beetje de manier is om het te doen. Dus er zijn, en in dit seizoen echt wel wat emotionele momenten. Ook momenten die wat meer kunnen dragen. En hoewel nog wel een beetje geldt dat het niet heel erg veel impact heeft, hebben ze dat in seizoen 2 echt wel een stuk beter gedaan. En als je van stoere vrouwen houdt en van actie, dan is dit gewoon echt een automatische aanrader. Verder hoef ik denk ik niet zoveel over te zeggen. Het heeft een beetje het sfeertje van Grindhouse en van Quentin Tarantino. Als je dat soort dingen tof vindt, dan ga dit gewoon lekker kijken.
Maar nu je je werk hebt gedaan hier in de podcast, ga je hem nog wel afkijken?
Ik denk dat ik nog wel ga afkijken, ja. Okay. Ja, gewoon om... maar het is niet een serie waar ik met heel veel soort van toewijding en emotionele investering in zit. Maar wat wel heerlijk is, als je op de bank ligt en je wil gewoon even niet te veel nadenken, dan kan je dit wel goed kijken. Okay. Ja.
En je zei dat het eerste seizoen dat je daar wat minder enthousiast over was. Maar voelt dat dan niet... Denk je dat dat nog steeds goed genoeg is om dit tweede seizoen aan te raden? Want je moet dan wel door het eerste seizoen heen.
Ja, maar dat was ook niet slecht hoor. Maar misschien moet je gewoon seizoen 1 en 2 achter elkaar bingen. En is dat de meest gebingede serie die je ooit hebt gekeken.
Lekker.
Doorpakken. Ja, dat was het. Eigenlijk. Ook in sneltreinvaart. Debbie.
Ja. Blood Red Sky heb ik dus gekeken op Netflix. Een film, een Duitse film. Wordt wel veel Engels in gesproken. En Blood Red Sky wordt dus overal vermarkt als vampiers in een vliegtuig. En dat is eigenlijk heel erg zonde. En nogal stom. Want De film begint echt heel sterk, hè? We openen met de noodlanding van een vliegtuig op een RAF-basis in Schotland. En slechts één kind klautert uit het vrachtruim. Maar deze kleine Elias is te getraumatiseerd om te vertellen wat er precies is gebeurd. Nou, dan begint de film pas echt. Springen we terug in de tijd en maken we kennis met de ernstig zieke moeder Nadja, die met haar zoontje Elias naar Amerika vliegt voor een levensreddende beenmergtransplantatie. En je ziet dat kind ook alleen lopen op het vliegveld, zware koffers op de band tillen. Terwijl die moeder echt hevig zwetend haar pruik goed zet in de wc's en zichzelf met een goedje in haar nek injecteert. Kanker, zou je denken, behalve dat je door de samenvattingen en de beelden waarmee Netflix hem plucht, dat wel duidelijk is van, oh nee, het is toch de vampiritis.
Pam, pam, pam. De vampiritis.
Ja, dat vond ik echt zonde, want in feite hoef je daar echt pas na een half uur, drie kwartier achter te komen. En het had een hele mooie, natuurlijke spanningsopbouw. Nou, afijn. Dan zitten ze aan boord en dan wordt het vliegtuig gekaapt. En Netflix wilde denk ik geen stereotype moslimterroristen, want de kapers zijn witte Duitsers die de aandelenmarkt willen beïnvloeden. Zoals dat vaak gebeurt natuurlijk met kapingen.
Ja. Nou, Duitsers zijn nooit de schurk in films.
Nee. Ja, en er zit ook nog een hele stereotype Duitse psychopaat in, die echt gestoord is, wel op een lekkere manier om naar te kijken. En hij doet alleen mee met de kaping, omdat hij mensen vermoorden gewoon heel erg geinig vindt. Ja, en dan begint dus echt het gorefest. Want ja, vampiers blijven vampiers. En je weet wat er gebeurt als een vampier niet lekker doorbijt. Dan krijg je meer vampiers. Dus nou, en dat is voor mij wel het zwakkere deel van de film. Want het was eigenlijk een heel spannend, ja, bijna melodrama. En dan wordt het ineens een over-de-top horror met heel veel bloed en gebitjes. En aan het eind wordt dat dan weer redelijk rechtgetrokken als dat gekaapte vliegtuig aan de grond staat. En dan zijn we dus weer aan het begin van die film. Maar dan wordt het ook een beetje trekkerig, want 2 uur is wel heel lang. Voor mij had hij 1,5 uur gemogen. Kortom, een film met echt goede ingrediënten, maar die niet goed kan kiezen wat hij wil zijn. Ben je nou een melodrama of een gorefest? Maar daarvoor mist het dan weer een beetje de humor. Een voldoende, maar niet hoger dan 6.
Ja, maar is het stuk dat zeg maar zo dat het echt bloederig wordt, is dat aan zich wel te zeg maar leuk of te waarderen?
Nou, dat is gewoon prima. Voor een gorefest is dat prima gedaan. Maar dan verwacht je weer Snakes on a Plane-achtige humor. Ja, en dat zit er dan niet in, omdat het eigenlijk vrij dramatisch begint en heel erg gaat over de relatie van die moeder met haar zoontje. En zij wil hem beschermen, maar ook opeten. Dat is gewoon moeilijk. Ja, als vampiermoeder zijnde.
Ja.
Ja, er had eigenlijk meer ingezeten als ze hadden durven kiezen, denk ik. En dan voor het eerste. Want ik vond hem echt heel goed en spannend.
Jammer.
Ja.
Maar had het meer gewerkt, denk je, als een meer serieuze film? Als een soort van thriller? Of juist als ze gewoon full From Dusk Till Dawn zouden gaan?
Ja, allebei. Had een keus gemaakt.
Ja, oké. Ja, ik voel dit heel goed, Debbie. Ik word ook altijd een beetje kriegel van films die keuze niet lekker maken of zo. Ik had het ook heel erg bij Army of the Dead, had ik dat gevoel ook heel erg. Dat ik denk, doe iets goed of doe geen van beide.
Ja. Ja.
Toon is wel belangrijk dan, toch?
Nou, helder wel, denk ik. Dan gaan we door naar de geluidskluis, Peter.
Nee, geen grote releases verder meer.
Oh ja, sorry, je hebt helemaal gelijk. Wauw, ik moet echt op vakantie. nog 3 weken. Oké. Ja, er komen wel wat leuke dingen uit. Op Netflix komt op 6 augustus Vivo, een nieuwe animatiefilm met de muziek van Lin-Manuel Miranda, die we kennen van In the Heights en Hamilton en Moana. Deze keer een animatiefilm over een aapje, onder andere in Cuba, op Cuba.
Hij zit ook niet stil.
Je zit toch ook een alpaca in?
Je zegt toch alpaca? Alpaca?
Ja, maar ik zeg het anders, want dat vind ik leuk.
Het is nu gewoon alpaca.
Ik zie hem volgens mij niet op de cover staan, maar ik geloof het zo. Ik zie wel al een koala en...
Nee, misschien is het dan nog een Disney-film die later komt.
Oh ja, maar goed, altijd fan van Lin-Manuel Miranda, dus leuk. 11 augustus komt, ook op Netflix, komt Kissing Booth 3... De romantische young adult serie. En dit is dan de laatste uit de trilogie. Mateloos populair, maar niet bij ons. Nee, niet bij ons.
Nee. Ja, ik Er is zeker een markt voor je, absoluut.
We zijn niet echt de doelgroep, denk ik.
Het is wel het einde van het tijdperk voor een andere doelgroep.
Ja, dat denk ik ook. Op Amazon komt op 6 augustus seizoen 1 van Cruel Summer. Een soort spannend tienerdrama waarin we een meisje volgen in de verschillende zomers uit haar leven. 3 verschillende zomers waarin ze van muurbloempje tot populaire meid uitgroeit. Maar er is ook een verdwijning van iemand en dan ontstaat de vraag, heeft zij daar iets mee te maken? Onze recensente Ruben die heeft dit al gekeken en die was hier erg enthousiast over.
Ja, het moet wel een van de verrassingen van augustus worden.
Ja, dus okay. Ik ben hier echt heel benieuwd naar. Dus als je Amazon Prime hebt, ga het even checken.
Wanneer kwam deze?
Cruel Summer, 6 augustus. 6 augustus. Dan op Videoland, ook op 6 augustus, begint Drag Race Holland seizoen 2. Nederlandse versie van de show van RuPaul, waarin drag queens het tegen elkaar opnemen om te kijken wie de nieuwe drag superster van Nederland wordt. Ik heb van seizoen 1 van een Nederlandse show, heb ik eigenlijk niet gezien. Maar ik heb van RuPaul's Drag Race heb ik wel echt een hele hoop gezien. Ja, het is erg leuk. Ik vind het echt een van de leukste, zeg maar, talentenjachten shows die er zijn. Kijk het, zou ik zeggen.
Ja, echt niks mee, maar goed.
Nee? Oh ja, ik vind het echt wel... Ik kijk het heel veel mee met mijn vriendin, want die is er echt helemaal weg van. Ja, het is wel interessant. Het heeft natuurlijk echt een heel interessant randje. Ja.
Ja, ik denk dat het wel vrij uniek is. Weet dat, ik kan wel goed inzien waarom waarom dit een van je favorieten is.
Ja, ja. En dan 11 augustus op Disney Plus komt What If, Marvel animatieserie, waarin we dus de helden van Marvel in een totaal andere omgeving zien en in helemaal nieuwe opstellingen. Zo zijn in What If zijn bijvoorbeeld Yondu en Black Panther zijn opeens een soort van duo. En Peggy Carter, de love interest van Captain America, is opeens een superheld. Dus het gaat heel erg om wat als deze en deze twee helden elkaar ooit hadden ontmoet. Of wat als zij en zij samen iets zouden gaan doen. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Ik ben vooral benieuwd hoe populair dit gaat worden. Of het echt een niche dingetje blijft of dat het echt gaat ontploffen. Wat denk jij, Peter?
Ik ben vooral benieuwd of Scarlett Johansson een rolletje heeft hier. Je ziet nu op Disney Plus dat alles wat Marvel daarop uitbrengt, dat vindt zijn doelgroep wel. Dus ja, ik geloof absoluut dat de MCU-fans dit gaan verslinden. Ja.
Klinkt ook wel niche hoor, jongens.
Is het ook wel een beetje, denk ik. Oké, en dat waren eigenlijk een beetje de releases voor deze week. Dan gaan we nu wel naar de geluidskluis. Toch?
Okay.
Of ben ik weer iets vergeten?
Nee, maar ik zei net een alpaca, maar het was een capybara.
Oh, capybara's zijn amazing.
Oh, die zijn fantastisch.
En het gaat over de nieuwe Disney-film Encanto. Die gaat dus over een capybara. Maar dit komt pas veel later, maar ik wilde dit toch even recht.
Ik heb heel lang een capybara als de achtergrond van mijn telefoon gehad. Echt een paar jaar. Omdat er een soort rust uit capybara's komt die magisch is.
Filmpjes van capybara's die onder zo'n warme waterstraal staan. Zijn ook heel fijn om naar
te kijken. Terwijl er echt zo'n vogel op hun neus komt zitten. Ja. En dat ze dan gewoon niks doen. En gewoon...
Ja.
Het schijnen ook hele intelligente beesten te zijn.
Zullen we een capybara fan podcast beginnen?
Ja.
Die noemen we dan de capi... Damn it!
Jammer.
Ja. Jammer.
De pot capybara show.
Oh. De pot
capybara cast. Pot capybara show.
Ja,
working title.
Oké, de geluidskluis, let's go.
Nou, help mij maar eventjes weer, Debbie en Steven.
Ja.
Hier gaat ie. Heel goed. De stand is 5-4 voor jullie. Maar hopelijk voelen jullie mijn hete, stinkende adem in jullie nek, want ik heb weer een pittig geluid klaarstaan.
Is dit al een hint? Gaat het over eten?
Zoals iedere week laat ik een iconisch geluid uit een film of een serie horen en het is aan jullie om die te raden. Als jullie de titel goed hebben, krijgen jullie een punt. Als het te lang duurt, dan krijg ik een punt en tussendoor geef ik een hintje.
Oké.
Hier komt-ie.
Let's do this. Ja, deze weet ik. Nog een keer.
Dit is het geluid dat ik mentaal hoor iedere keer als jullie het geluid goed raden.
Ja, weet jij deze ook, Debbie?
Nou, ik ken het geluid wel, maar ik Ik weet niet of het... Nee, ik weet het eigenlijk niet.
Het is van een Amerikaanse sitcom.
Misschien. Is... Okay. Nee, dan weet ik het gewoon niet, denk ik.
Het is Tim Allen in... hoe heet die show nou? Oh man. Dan moet ik
Home Improvement.
Home Improvement, juist. Tim Allen in Home Improvement. En het zit ook in de intro. Volgens mij is het einde van het intro muziekje ook. Dan zegt hij dat. Maar dit is echt een soort meme geworden.
Maar wanneer doet hij dit dan?
Ja, ik weet niet. Als hij, maar volgens mij
ik heb echt veel van deze serie gezien namelijk.
Volgens mij doet hij het in de show niet eens heel vaak. Maar het zit in het intro, in de intro tune.
Maar is dit jullie antwoord?
Fuck, nu heb ik misschien... Het moet... Nee, dit is het wel. Ik ga er niet van mijn stem...
Okay.
Damn it, Peter!
Oké, okay, hij staat vast. Okay. Het geluid dat jullie hier horen... is inderdaad van Home Improvement.
Ah, oh, goddank. Oh my god.
Sorry, ik gebruik even mijn Weekend Millionaires tactiek.
Maar hebben we ook de hele intro tune? Waar die in zit?
1, 2, 3. Oh ja, wow, dat was echt een vet geluid.
Ik ken hem.
Ik kan hem ook zo meeneurien.
En ik heb hem nu ook heel erg zelf gehoord. Dat is waarom ik dit zeg.
Maar ik kan nog wel uit mijn geheugen graven dat je deze geluid, dat je dat meerdere keren inderdaad in de intro hoort.
Ja, maar was Tim Allen geïnspireerd door Scooby-Doo?
Ik weet wel dat zijn personage bekend stond als degene die holbewoner geluiden maakte. Maar ja, ik kan hier goed Scooby-Doo in horen.
Ja.
Ja, ik ook wel.
Ik las ook dat Tim Allen nog regelmatig door fans gevraagd wordt om dit geluid te maken. Dus als jij dacht dat jouw leven vervelend was, dan kan het altijd erger.
Ja, ik weet niet waarom dit geluid zo... op een of andere manier is dit heel erg blijven hangen bij mij. Maar goed, bij jou dus ook, Peter.
Het is zeker iconisch.
Ja, ja.
Dus 6-4 nu voor jullie.
Woe!
Scheidzooi.
Wil je nog iets anders vertellen over het geluid? Of zijn we gewoon... was dit hem?
Nee. Jullie kunnen allemaal oprotten nu. Van mij.
Ja, het is mooi geweest.
Ik hou dit een beetje lekker voor mezelf.
Ja, oké. Okay, goed. Goed gedaan, Debbie. Virtuele high five.
Lekker.
Dan gaan we naar de bankzaak. Want deze week is de release datum... Nee, niet de release datum, maar de release maand... van de nieuwe Lord of the Rings serie van Amazon aangekondigd. Dat is namelijk september 2022. En in een van onze eerste podcasts, weet ik nog... hebben we het gehad over de Lord of the Rings series... en wat we daar al over wisten. Dat was toen nog niet zo heel veel... Dus hebben we onze opper-nerd Peter Weven gevraagd om eens even weer te duiken in wat we eigenlijk nu inmiddels daarover weten, wat we kunnen verwachten. Ik ben zo hyped hiervoor en ik weet er eigenlijk helemaal niks van, dus ik ben er puur en alleen hyped over omdat het Lord of the Rings is. Ik hoop heel erg dat niet teleur gaat stellen.
Ja, ik hoop ook echt dat het niet teleur gaat stellen. Ik weet wel van... Ik zag de eerste screenshot die Amazon bij de onthulling van de release date heeft vrijgegeven. En ja, ik moest hier echt even diep in de lore duiken. En gelukkig zijn er nog wat grotere Tolkien-nerds die al het een en ander op social media hierover hebben geanalyseerd. Want Amazon is natuurlijk ook alweer zo sluw dat ze niet neerzetten van... Oh, deze stad heet Rotterdam en hij ligt naast Bobbejaanland of zo.
Bobbejaanland?
Zou ik wel cool vinden, als het zich daar zou afspelen.
Ja. Ik had een 4 voor topografie vroeger. Kun je het merken? De eerste gok die de mensen maken is dat op de foto zie je een plek genaamd Valinor. Valinor, dat is een eiland wat ook wel Tolkien's versie van de hemel was. Daar gaan Frodo, Gandalf en al die andere helden op het eind van The Return of the King naartoe.
Dat is wat we hier op deze afbeelding zien.
Ja.
Oh ja,
maar dit is geen vervolg van de films. Dit speelt zich een eeuw voordat Sauron die gekke ring van hem smeedde.
Ja. Ja. Oh ja, misschien even, mocht je niet in de gelegenheid zijn om zelf de afbeelding tevoorschijn te toveren. Wat zien we eigenlijk precies? We zien een soort... Ja, groen glooiend landschap met gras en bossen. Met daarachter een soort wit met gouden stad of zo.
In ieder geval een lijkt soort een beetje settlement. op Minas Tirith.
Oh ja. En met daarachter een opkomende of ondergaande zon, een van de twee. Ja, erg dromerig plaatje.
Ja, en je staat... ziet ook een vrouw in een witte jurk, zie je op de voorgrond.
Een elfachtige vrouw?
Ja.
Is het echt een vrouw, per se?
Dat zie je bij elfen nooit zo goed, hè?
Ik dacht eerder dat het een man was met een witte cape.
De stemmen gaan nu op dat het waarschijnlijk een jonge Galadriel is. De elfenkoningin die gespeeld werd door, what's her name?
Cate Blanchett?
Ja. Cate Blanchett, natuurlijk. Mijn hemel. Ik ben nog steeds wel een opperneur, toch? Ik geloof me.
Echt waar?
Nou, wat je nog meer op de achtergrond ook ziet, zijn twee hele grote bomen. Eentje donker en eentje wit. En dit zijn blijkbaar twee legendarische bomen genaamd Telperion the Silver en Laurelin the Golden.
Zijn dat pratende bomen?
Nee, helaas niet. Ach. Er zijn ook al sommige Tolkien-fans die zeggen van ja, hallo Amazon, hier maak je toch wel een enorme fout.
Nu al?
Want die bomen die waren volgens Tolkien zelf namelijk in de fik gestoken rond deze tijd.
Oké, okay, dus, laat maar. Ik ga al niet meer kijken. Jezus.
Weet je, hype verpest gewoon.
Wow.
Maar Tolkien schreef ook dat Valinor, de stad Tirion, dat die twee namaakbomen of twee nazaten van deze bomen had. Dus het zou
maar
ook
wat zijn
die
het voor bomen
zijn.
Dan? Wat doen ze? Wat kunnen ze? Hebben ze krachten? Zit er een ring onder?
Ja, het is gewoon een boom, Debbie. Het kunnen gewoon twee bomen zijn.
Wat is de fus dan? Ik snap er niks van.
Het is een tijdje geleden dat ik de Silmarillion gelezen heb. Maar lang verhaal kort, volgens mij zijn het de vervanger van de zon en de maan. Of de goden van de zon en de maan.
Ja, oké.
Okay.
Cool.
Ja, maar het is weer eens wat anders dan een conifeer.
Ik zag daarnaast dat er reports zijn dat het eerste seizoen $465 miljoen heeft gekost om te maken.
Mm-hmm.
Of dat het dat gaat kosten, want ze zijn er natuurlijk nog mee bezig. Dat zijn echt zieke bedragen. Want bijvoorbeeld in het laatste seizoen van Game of Thrones, daarin kostte de aflevering ongeveer $15 miljoen per stuk. Hoeveel groter gaat dit worden?
Daarom hadden ze natuurlijk geen geld meer voor A-list acteurs. En is er nu allemaal gekozen voor wat onbekender voor
ja, maar
wat
dat was natuurlijk
volk.
Met Game of Thrones natuurlijk ook zo.
Ja, maar die gingen daarna wel veel geld vragen. Dus ik hoop dat ze heel veel series achter elkaar opnemen. Want anders gaat het flink wat kosten.
Mm-hmm. Maar ik bedoel, weten we al hoeveel afleveringen er zijn? Niet per se, toch? Maar ik bedoel, stel het zijn 10 afleveringen. Dan zit je dus op $46.5 miljoen per aflevering. Dat is totaal gestoord. Dat is drie keer zoveel als wat Lord of the Rings kost. En goed, er zullen natuurlijk een hoop opstartkosten en zo zijn. Dat begrijp ik wel, maar
ja, ze zullen de sets wel hergebruiken in het tweede tot en met het 16e seizoen.
Ja.
Je weet dat ze dit aardig gaan uitrekken. En ja, ik ben ook wel benieuwd wie al die acteurs gaan spelen. Want het idee van dat het bepaalde personages komen namelijk ook van die plek vandaan. Zoals Gandalf komt daar vandaan, maar ook Sauron komt daar vandaan. Dus ja, wordt het dan een soort van...
Sauron komt uit de hemel?
Ja.
Sauron was een god die bezig was met de schepping van de planeet, zeg maar.
God, je zit hier echt te diep in, jongens.
Ja.
Dat zat allemaal in de Extended Editions.
Dat heb ik ook gekeken.
Ja. Ik ben heel benieuwd hoe ze dit allemaal gaan verwezenlijken. En of dit net zo goed gaat worden.
Ja, ik voel zelden zoveel anticipatie als voor deze serie. Maar niet per se alleen maar op een goede manier. Maar gewoon op een ik hoop dat het goed wordt manier.
Mm-hmm.
En toch, hè, hoe flauw het ook is. Gewoon omdat er zoveel geld ingestoken wordt. Daardoor zijn mijn hopes wel hoog. Daardoor. Is dat stom?
Ja. Het is voor de Betuwe-lijn ook heel goed afgelopen.
Ja. Je kan
wat is dit voor vergelijking ook? De Betuwe-lijn.
Wel heel tijdelijk. Ja.
Wauw.
Ik weet ook niet waar die vandaan kwam.
Nee. Maar goed, weet je wel, hoe dan ook, we moeten nog meer dan een jaar wachten. Dus tot dan blijven we elkaar gewoon een beetje opjutten in de podcast. Erover. Hoe hoog is jullie anticipatiemeter voor deze serie?
Ja, dit helpt eigenlijk niet, dit soort gesprekjes. Want ik ben heel erg fan van de films. Maar nu denk ik, waar gaat dit over? Twee goddelijke bomen en de hemel en Sauron was een god. Het klinkt als een Bijbels epos bijna.
Ja.
En hoe je dat dan op film gaat vatten, dat lijkt me best ingewikkeld. Maar goed.
Het is ook wel een beetje hoe Tolkien die wereld bedacht heeft. Want hij begon oorspronkelijk als... Dit is een verhaal over een hobbit die een ring krijgt waarmee hij onzichtbaar wordt. En dat verhaal was gewoon een leuk kinderverhaaltje. En daarna kreeg je de Tweede Wereldoorlog en zo, waarin hij mee moest vechten. En toen werd het allemaal heel groot en episch en bijbels. En hij bleef maar doorschrijven.
En nu zitten we hier.
Kijken jullie ook uit naar de Game of Thrones prequel serie? Die in hetzelfde jaar uitkomt?
Ja, maar wel echt beduidend minder. Maar dat wordt niet gemaakt door Benioff en Weiss, toch? Dus daar heb ik op zich wel... Ik ben wel benieuwd naar even wat nieuw bloed in het Game of Thrones universum. Maar mijn investering in Lord of the Rings is in dat opzicht groter.
Ja, ik blijf nog eventjes een afwachtende houding. Voor mij kan het dooien of vriezen.
Ja, precies.
Hebben jullie nog meer fantasy verhalen die jullie graag verfilmd zouden willen zien? Die nog niet verfilmd zijn?
Niet eentje die ik zo snel kan roepen. Ik lees niet zoveel, maar ik lees nu wel The Stormlight Archives van Brandon Sanderson. En dat is ook wel echt een heel vet en heel origineel fantasy verhaal. Maar we weten natuurlijk wel dat Amazon dat Amazon ook bezig is met het verserien van The Wheel of Time. Wat die krankzinnig grote boekenserie is met iets van 13 boeken, geloof ik. Mijn moeder heeft die serie dus staan en dat zijn gewoon twee planken vol met boeken. Jemig. Dus ik ben ook, zeg maar, ik denk ook, hoe ga je dit verfilmen?
Ik wil nog wel even een shout-out doen naar Good Omens, dat momenteel op Amazon staat.
En ja, dat was superleuk.
Ja, die was van Terry Pratchett van Neil Gaiman. En ik weet dat Terry Pratchett heeft nog veel meer hele leuke boeken geschreven.
De schrijfwereld.
Ja.
Oh ja.
En daar kwam ik nooit zo doorheen. Met een wereld op een schildpad. En ik vond het allemaal vrij ingewikkeld.
Ja, gedragen door olifanten en zo. Ja. daar zitten ook een aantal op zichzelf staande boeken tussen. Met hele toffe thema's. Die zou ik wel in een serie vorm willen zien.
Nou, dit lijkt me een erg mooie afsluiter. Bedankt voor het luisteren. En Debbie, Peter, jullie uiteraard weer bedankt voor het meedoen. Mocht je in de gelegenheid zijn, geef ons even een reviewtje. Laat wat sterren achter in de plek waar je podcast luistert. Daar worden we altijd heel blij van. En dan worden we beter zichtbaar bij mensen die ook van films en series houden. En die ook podcast luisteren. Want dat is natuurlijk uiteindelijk onze doelgroep. Wel mensen die ook podcast luisteren. Als je iets hebt voor de bankzaak of wil je iets anders besproken horen, heb je een kijktip voor ons? Laat het dan vooral even weten. Dat kan via Instagram bij @bankplakkers. Of stuur ons een mailtje op bankplakkers@gmail.com. Dankjewel. Ja, zoals gezegd, deze zomer doen we wat specials. Die kunnen jullie binnenkort gaan verwachten. En we gaan vanaf volgende week gaan we ook weer twee keer een gast uitnodigen. Want dan is Debbie op vakantie.
Ben, maar... of ken jij een gast? Meld jezelf aan.
Ben of... Solliciteer dan nu.
Ja, bij bankplakkers@gmail.com.
Bankplakkers@gmail.com.
Ja. Geluidsopnames kunnen ook meegestuurd worden.
Ja, je moet natuurlijk, net als wij, een enorm radiovriendelijke stem hebben.
Ja.
Absoluut.
Ja! Ja!
Oké, ik heb een quote. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist.
Ja, ik ken hem wel, maar ik weet niet wie hem als eerste gezegd heeft.
Hij is bekend van Kaiser Soze uit The Usual Suspects.
Natuurlijk.
Mooi man.
Ja. Dat was hem weer. Iedereen hartstikke bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Hey, tot de volgende week.
Bankplakkers is een originele podcast van Veronica Superguide. Mijn naam is Steven Kok en mijn gasten zijn elke week Debbie Noble en Peter Koelewijn. En onze editing wordt gedaan door Art Kok. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!